naar punt 4, dat betreft Rokman, Rikken en Tom. Het advies, het omvraagadvies bestaat uit twee delen. Er zijn ook twee woordvoerders, volgens mijn notitie. Dat is Carmen voor het punt van functiebeperking en dat is Frank voor de planning ziektes. Ik zou dan willen beginnen met Carmen, waar zit je? Ja, met Carmen voor dat eerste punt.
Zoals ook al eerder aangegeven, zitten wij een beetje met het punt rond functiebeperking en hoe we daarmee omgaan. Nou weten we natuurlijk dat het de afgelopen jaren goed is gegaan en dat het gewoon op deze traumniveau goed geregeld kan worden door de verschillende mensen als studieadviseurs. Op het moment dat we nu Tom ingaan, is dat allemaal iets lastiger. Nou heeft Ed ook al aangegeven, het is de bedoeling dat voor mensen die echt last hebben van een functiebeperking en daardoor niet fulltime kunnen studeren, dat de mogelijkheden best overgebroken kunnen worden. En ons grootste punt is dat de mensen die daar dan verantwoordelijk voor zijn, weten wat hun bevoegdheden zijn en wat er mogelijk is vanuit het CVB. Even kijken. En daarnaast hebben jullie aangegeven dat het belangrijk is dat bottom-up, zeg maar, het soort van beleid gevormd gaat worden. En daar zijn wij uiteraard heel erg voor, want ik denk dat het heel belangrijk is dat je eerst weet wat is mogelijk en dat dan vervolgens opschrijft. Alleen, wij vinden het ook erg belangrijk dat, dat er iemand komt die bijhoudt wat zijn de mogelijkheden en dat er dus één soort van visie komt. Niet dat ik als functiebeperkte student bij TMW studeer dat ik andere mogelijkheden heb dan als ik bij MB studeer. Ik denk dat dat een van de belangrijkste punten is. Ja, voor de rest het advies. Kun je lezen. Ja.
Ja? Maar dat is zo, dat het dit dat belangrijkste punt kaart geven, hè? Ja. Kort weer te geven wat
het ja. Voorzitter, is het ook te bedoelen dat het tweede advies heeft een andere woordvoerder? Of wat?
Heeft een andere woordvoerder,
ja.
Dus
ja, nee, oké. Okay, dus dan ga ik alleen even op het eerste advies eigenlijk.
Ja,
ja. Ja, ik denk dat we elkaar in de afgelopen voorbereidende Oostvergadering ook dicht genaderd zijn. Laat ik hier ook duidelijk onderstrepen dat nou, we hebben vastgesteld ook bij de voorbereiding van de kritische zelfreflectie dat hoewel we daar niet hele dikke documenten tegenover hebben staan, dat we best een beleid tot nu toe hebben voor studenten met functiebeperking waar we als instelling trots op kunnen zijn. We komen daar relatief ten opzichte van andere instellingen goed af. Dus het beleid, kan ik in ieder geval zeggen, is ook onder de nieuwe omstandigheden maximaal om in te zetten om dit vast te houden, CQ, als dat mogelijk is, nog verder te verbeteren. Dat was een principe uitspraak. Vervolgens denk ik dat we elkaar hebben gevonden dat juist omdat we bij Tom allemaal met nieuwe ontwikkelingen geconfronteerd worden, dat het niet zinvol is om op voorhand al op detailniveau vast te leggen van hoe dat moet. Maar daar eerder op basis van casuïstiek en best practices vast te stellen of we daar ook een generiek beleid uit kunnen destilleren. En ik heb toegezegd, en dat herhaal ik graag in deze overlegvergadering, dat we daar in ieder geval een procesafspraak voor maken. Ik heb daartoe ook contact opgenomen met de voorzitter van de UCO. Want ik denk in eerste instantie gaat dit ook om operationele dingen. En de UCO is met name ook een forum waarin best practices en informatie kunnen worden verdeeld. Dus ik wil hen graag vragen om voor de instelling dit beleid over de verschillende opleidingen en faculteiten te coördineren. Het zal niet lukken, morgen is de eerste UCO-vergadering en daarvoor ligt de agenda vast, maar de eerstvolgende zal dit punt ook op de agenda staan en dan zullen we ook een coördinator proberen aan te wijzen, zodat er ook een naam is van iemand die deze verantwoordelijkheid heeft. Verder zal ik waar mogelijk ook onderstrepen dat dit ons beleid is en dat op dit punt, laten we zeggen, de integraliteit van modules in TOM, waar die een bezwaar zijn voor studenten met studiebeperking, ook duidelijk iets is wat ter discussie kan staan in het creëren van de oplossing. En dan moeten we dus kijken hoe dat zit. Ik had één opmerking bij wat Carmen net zei. Ze zei, elke student, onafhankelijk van zijn studierichting, moet natuurlijk op hetzelfde kunnen rekenen. Dan moet je deze kanttekening bij maken dat in sommige voorbeelden van functiebeperking alles uit kunnen pakken met betrekking tot de studierichting die je hebt. En laten we zeggen, dus je kunt dat niet helemaal, maar elke student, ongeacht zijn studierichting, moet aanspraak kunnen maken op dezelfde inzet van de instellingen om de problemen op te lossen. Maar die kunnen juist gedifferentieerd zijn. Dat is een van die punten die ik wel graag maak. Dus nogmaals, het beleid is erop gericht om het niveau dat we hebben, ook in de nieuwe situatie minstens te handhaven en misschien wel, als dat ook mogelijk is, verder te verbeteren. We maken een procesafspraak. Ook één belangrijk punt heb ik nog niet meegedeeld. We willen dus aan het eind van het eerste jaar TOM ook zeker evalueren en het net ophalen om te kijken wat is er nou gebeurd en kunnen we daar al conclusies aan verbinden. De zorg wordt voor de coördinatie tussen de verschillende opleidingen belegd bij de UCO. En de UCO zal waarschijnlijk in de oktobervergadering ook proberen om een coördinator aan te wijzen om dit handen en voeten te geven.
Ja, oké. Okay. Mooi samenvat ik aan het einde, Carmen.
Ja, ik ben erg blij met uw reactie. Er is alleen een vraag. Wordt het ook duidelijk gecommuniceerd naar de examencommissie studieadviseurs? Die...
Ja. Ja, en dat is ook precies wat de UCO kan doen. Dus voor zover dit nog een goed... bewaard geheim is, zal ik eraan bijdragen om duidelijk te maken wat dit beleid is. En ik verwacht ook dat wanneer het bij de UCO staat, ja, dan zijn alle, laten we zeggen, betrokkenen zitten ook in de lijn. Dus dan denk ik dat het goed komt.
Mooi, dank je.
Ja. En wat ik op een gegeven moment wel een beetje punt vind van, kijk, zodat de examencommissies. Kijk, we hebben nu de UCO die alle opleidingsdirecteuren enzovoort vertegenwoordigt. De examencommissies zijn natuurlijk in dat opzicht een beetje een losstaande GWA. Per definitie horen die namelijk onafhankelijk te zijn. En wij zijn bijvoorbeeld voor dit punt wel heel erg belangrijk. Mm-hmm. En wat ik gewoon zie is dat er bij een heleboel punten waar de examencommissie uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid heeft, we zien dat de PSA enzovoort, en binnen het UCO allerlei dingen over afgesproken worden. Terwijl de examencommissies die moeten uitvoeren, vaak allerlei lastige vragen daarmee geconfronteerd worden.
Ja.
En ik vind dat wel eens een keer een beetje een bottleneck ontstaan, is dat examencommissies, wat dat betreft, ik moet onafhankelijk besluit nemen, maar alle informatie die ik krijg, die krijg ik van de opleidingsdirecteur. Dus als de opleidingsdirecteur slecht wil, is in ieder geval, maar als hij dat zou willen, kan hij op een gegeven moment zeggen, van, die mogelijkheid noem ik gewoon niet, want dan zou de examencommissie nog gaan doen ook, ja, dat wil ik voorkomen. Ik kan niet met een onafhankelijke rol als examencommissie waarborgen als alle informatie die ik krijg alleen maar via UCO opleidingsdirecteur naar mij toekomt.
Punt, ja. Ed?
Ja, dit is eigenlijk een complementaire problematiek die niet alleen in dit dossier speelt. Hè. Dus je noemt de BSA al, je noemt andere dingen. Ja, dit is ook een stukje erfenis die we van de wetgever hebben gekregen. Ik zie het punt. Er is, laat ik daar even zeggen, onder leiding van je eigen decaan ook al wel eens gecoördineerd van hoe moeten we daar nou mee omgaan. Het is best lastig, want de onafhankelijkheid, je hebt het nu over de onafhankelijkheid van de informatiestromen, maar als je afspraken maakt in gezamenlijkheid hoe je ermee omgaat, dan treed je daarmee in zekere zin ook alweer in die onafhankelijkheid. Ik zal dit punt nog weer een keer meenemen, maar ik bedoel, ik kan daar minder helder op dit moment over zijn dan over dat andere punt, omdat het eigenlijk vrij lastig is. Ik bedoel, van ons wordt een zekere eenheid van beleid verwacht, maar tegelijkertijd hebben we wettelijk de examencommissies in hoog en droog in een onafhankelijke positie. En ook hier moeten we een beetje leren, wat is nou het acceptabele evenwicht tussen die onafhankelijkheid en de manier waarin je toch gebonden bent aan algemene regels die gelden, informatievoorziening enzovoort. Dus ik neem dit punt graag mee, maar niet alleen in de context van het punt wat hiervoor ligt, het beleid ten aanzien van functiebeperkte studenten, maar wat algemener, want dit is best lastig. Ik geef het toe en we moeten daar samenwerken aan het goede evenwicht.
Oké, ik had eerst Jurgen.
Ja, ik dacht dat het misschien wel leuk te zeggen. Ik heb in mijn college afgelopen maandag heb ik dit onderwerp behandeld met de studenten. Het is een mooi onderwerp om te behandelen van aan de ene kant kan je regels stellen in een organisatie, aan de andere kant kan je aan cultuur werken. De rector zit meer aan die cultuurkant op dit moment. We hebben het goed met de mensen voor. En ik heb het voorgelegd aan de studenten aan het eind van het college, wat denken jullie dat er moet gebeuren. De meerderheid was toch voor regels, dat wil ik even doorgeven. Maar na het college kwam er nog een meisje naartoe die zei van ik heb functiebeperking gehad, ziekte van vijver. En Nou, dat is uiteindelijk goed opgelost, maar ik vond het wel heel erg moeilijk om de weg te vinden. Bij wie ik nou moest aankloppen en bijna was het nog misgegaan omdat ik te laat een verzoek had ingediend.
Ja.
En nou ja, dat zit ook in dat advies verwerkt van de studenten moeten op de hoogte zijn dat we het goed met ze voor hebben. Ja, als ze redelijke eisen stellen, redelijke verwachtingen op ons hebben. En ze moeten de wegen ook duidelijk hebben. En ze moeten vooral ook weten wie wat mag beslissen. Hè. Dat ze niet van iemand die er niks over te zeggen heeft, zegt te horen krijgen dat gaat wel goed en dan gerustgesteld zijn. Ja.
Ik denk dat duidelijk is,
communicatie. Ja. Dit is misschien al een voorbeeld van een stuk casuïstiek waar je even iets mee kunt. In die zin is het wel interessant als ik jou kan vragen om, als dit zo is, om misschien even dit ook. Ja, want het gaat ook om het documenteren van dit soort gevallen, om een greep te krijgen hoe het is. Dus misschien is dit een geval dat al kan dienen om iets te leren.
Dat gaat buiten Tom hoor.
Ja, nee, maar het is, dat snap ik. Maar ik bedoel, ook dingen die misschien al goed, hè, buiten de context van Tom is dit een relevante opmerking en met Tom erbij ook zeker. Dus misschien wel een punt dat we eens even vast moeten leggen dat we het in principe goed geregeld hebben. Dat nog niet betekent dat iedereen weet waar hij naartoe moet en waar hij zich aan moet houden. Nou, helder punt. Dat is een van die dingen die meegenomen kan worden. Nog wel even van cultuur versus regels. Dat is waarschijnlijk waar, je inschatting. En misschien moeten we af en toe ook niet bang zijn om weer een paar regels te stellen. Het geeft trouwens, het is moeilijk om regels te vinden waarmee je meteen unisono iedereen voor diezelfde regel hebt. Dat is een politiek puntje. Ik wil wel aandacht vragen voor het volgende. Omdat er veel aan de hand is, verwacht men ook wel heel veel van regels. En tegelijkertijd komen wij vaak tegen, in deze instelling niet in het minst, dat we allerlei dossiers hebben waar we in principe heel veel regels hebben afgesproken. Maar de cultuur ontbreekt om je eraan te houden. En de roep naar regels heeft iets te maken met een beleefde onzekerheid en gebrek aan overzicht. Ja, en dat is in complexe organisaties ook. Hè. En dat is een reactie, daar mag je best even kritisch naar kijken of dat dan ook altijd de oplossing is. Maar goed, erkend, en ik denk, laten we die punten vooral meenemen.
Oké. Okay. In aanvulling neem ik erop. Ik had het zelf ook op een gegeven moment over te formeel regelen. Ik moet een besluit nemen over een BSA voor een student als examencommissie. Ik krijg een melding van hij heeft een verzoek ingediend bij de BSA-commissie. En die is afgewezen, want die is 2 dagen te laat ingediend. Klaar. Neem maar een besluit. Dan zeg ik van ja, dat vind ik typisch naar zo'n regel van ja, je kunt nu dat formeel afwijzen. Hè, want het is te laat ingediend. Maar wij krijgen als examencommissie niet eens te horen wat het verzoek was. We krijgen, hè? Dus we krijgen nog pure bureaucratische regels. Dat vind ik dan typisch het ding. Ik zou niet graag een student negatief studieadvies geven. Van, jij vertrekt maar van de Universiteit Twente. En wat is de reden waarom je moet vertrekken? Jouw verzoek was 2 dagen te laat.
Mag ik het als casus beschouwen? Ja, dat zijn nu ook één
dat is interessant, hè? Want probeer dan maar eens vast te leggen over hoeveel dagen het te laat mag zijn.
Ja.
En welke je daarbij gaat handhaven. Dus dit.
Nee, daar geef
mag ik vermijden dat er nu een discussie over gaat?
Dat gaan we niet doen. Maar het dilemma is duidelijk.
Precies. Daar wou ik toch niet aan vragen.
Ja, ik wil een aanvulling op wat mijn buurman net zei als examencommissie. Ik moet me volledig varen op de informatie van de opleidingsinstituut. We hebben zojuist van de stapdiensten gehoord dat we een prachtig systeem hebben, genaamd NISWIT, waar heel veel informatie in zit. Wat ook erg actueel is, namelijk gisteravond 7:30, dat moet ik zeggen. Misschien is het een idee dat de examencommissie onder bepaalde voorwaarden toegang heeft tot NISWIT en de voor hen noodzakelijke informatie daar zelf uit kan trekken.
Een suggestie? Gaan wij nu heel kort of niet op in?
Heel kort. Nou, we moeten uitkijken dat we het niet als panacee voor alles zien. We hebben in het kader van de zelfstudie, waar we het straks over hebben, al wel geconstateerd dat we een rijke bron hebben en dat wij als organisatie nog moeten leren daar optimaal gebruik van te maken. En ik wil dus niet uitsluiten dat dat een deel van de problemen kan verlichten.
Wordt meegezet. Ja? Frank, als er geen andere vragen zijn, opmerkingen en ook de woordvoerster dit kan afsluiten, ja, dan wou ik naar het tweede deel overgaan en Frank, jij bent aan de woord.
Ja, dat gaat over de nieuwe planningcyclus. Die is ook opgenomen in de roadmap ontwikkeling COM. Daar hebben we al eerder over gesproken en daar constateren we al dat er wat in ons beleving wat problemen in zitten. En ik wil er even 2 uithalen. Die halen we ook samen met het advies. De eerste is het vaststellen van het oer. Wanneer gebeurt dat nou? En als ik me zo goed herinner, stond dat oorspronkelijk gepland ergens in de zomer, waarop wij constateren. Maar dan heb je een mogelijk probleem met de medezeggenschap. In de zomer Zijn die ook niet, misschien niet allemaal helemaal compleet? Dus dat is misschien een punt om dat wellicht iets naar voren te halen voor de zomer. Zodat de medezeggenschap echt gebruik kan maken van het recht dat ze daarbij hebben. Het tweede heeft te maken met de planning van de onderwijscyclus zelf. Dus die staat nu ergens in het voorjaar gepland, maart, april ergens. En dat is voor mensen die doseren het tweede semester een beetje lastig, want die zijn daarmee bezig. CQ moeten nog aan de gang en dan moeten ze dan al gaan zeggen wat ze het jaar daarop willen gaan doen. En dat kan ik vanuit planningstechnisch en systeemtechnisch perspectief best een beetje begrijpen. Maar vanuit onderwijsperspectief vind ik dat heel vreemd. Want je wil graag de ervaringen die je in dit jaar opdoet, volgend jaar kunnen gebruiken. En met een rigide vasthouden aan deze planningscyclus zoals die nu is, gaat dat denk ik onvoldoende. Dus ons advies is daarbij, en we willen het iets concreter maken dan wat in het advies staat, of er wellicht een tweede moment kan zijn voor het tweede semester, waarop de docenten alle informatie moeten aanleveren die relevant is voor verbetering van het vak. En dan bij voorkeur kort nadat het vierde kwartiel is afgelopen.
Ja?
Ja.
Kort, Ed?
De eerste opmerking ging over het oer. In principe staat er zomer. Ja, wij hebben altijd, en daar zitten we ook altijd achterheen, ja, de gedachte dat dat in de decentrale medezeggenschap in de juni-vergadering moet worden kunnen meegenomen. Tegelijkertijd constateer ik dat er vaak ontwikkelingen zijn waardoor dat niet altijd lukt. Ja. Die liggen niet altijd centraal, overigens, die dingen. Dus ik kan heel goed leven met een herbevestiging van het voornemen dat in principe de oer wordt vastgesteld in de laatste cyclus voor de zomer. Dat zou ook echt de bedoeling zijn. En nou ja, de veranderingen zijn natuurlijk ook met de invoering van Tom weer even majeur geweest. Maar hopelijk zitten we nu meer in een tijd van onderhoud, waarbij dingen wel veranderen. Maar we niet de discussies hebben die we het afgelopen jaar hebben. Nou ja, als ze nodig zijn, dan moeten ze plaatsvinden, daar niet van. Maar ik hoop dat dat iets stabieler is. En die hebben we telkens ingestoken om te zorgen dat de centrale richtlijn al ter discussie tussen partijen ligt, begin van ja, januari. In de hoop dat die zijn uitgefaseerd, zodat het ook bij de decentrale medezeggenschap in juni kan worden afgesloten. Ik heb geen behoefte om daar afscheid van te nemen. Het staat hier wat losser, omdat we geleerd hebben dat dat soms moeilijk is. Maar ik bedoel, wat dat betreft ligt het dus niet alleen aan de regie centraal. Die was er eigenlijk op ingestoken om dit steeds te bedienen. Maar ook dat de faculteiten zich echt moeten voornemen om daar dan ook op te willen sturen. En wat dat betreft kan ik me aansluiten bij die oproep. Laten we toch vooral als uitgangspunt nemen dat de laatste cyclus voor de zomer in principe het punt is wanneer dat wordt vastgesteld. En dat de figuur waarbij ergens in augustus nog een soort extra raadsvergadering wordt gehouden om het toch nog even voor 1 september te hebben vastgesteld, echt moet worden gezien in de categorie van uitzonderingen die je alleen bewandelt wanneer het echt niet anders kan, maar niet als uitgangspunt voor vaststellen van een oer. Dat over chapitre oer. Laten we zeggen de planningcyclus. Nou ja, je hebt het dilemma zelf al een beetje geschetst. Ik bedoel, aan de ene kant is het wel toch belangrijk voor van alles en nog wat om zo vroeg mogelijk ook weer een beeld van het komende jaar neer te leggen. En tegelijkertijd, zeker in de tijd dat we nog volop moeten profiteren van het evalueren van dingen die we voor het eerst of in ieder geval de eerste paar keer hebben gegeven, hoe gaan we daar goed mee om? Nou, denk ik dat naast de praktijk die hier formeel wordt neergelegd, informeel toch al een iets andere systematiek is, die we misschien iets naar voren kunnen trekken. We hebben al gezien dat het grootste probleem dat aan veranderingen zit die je niet in een al te laat stadium kunt accommoderen, is natuurlijk wanneer inhoudelijke veranderingen ook aanleiding geven tot een andere verroostering. Er is in die zin al wel een punt waarbij je de eerste planning zo moet lezen dat je voor het tweede semester in feite dat als een indicatie ziet welke kant je op wil, maar dat de feitelijke verroostering van het tweede semester toch nog wat later plaats kan vinden. Dat gebeurt ook op dit moment. Want dat is eigenlijk het lastigst. Voor inhoudelijke wijzigingen, denk ik, is er ruimte om, laten we zeggen, de bijstelling qua inhoud ook nog wel na maart, dus misschien wel juist vlak na de zomer, toch te bespreken en invulling te geven. Ik zou ter overweging geven dat als dat leidt tot majeure bijstellingen, dan kan dat ook gewoon alsnog besproken worden in decentrale medezeggenschap, als het zo groot is dat dat zou moeten. Wat dit hanteerbaar moet houden, is dat we terughoudend zijn om niet voor alles dat hele proces in te nemen. Dan maken we onszelf gek. Maar ik ben het ermee eens dat het zeker in dit stadium, waarin we nog veel leren van de dingen die onderweg zijn, het belangrijk is om dat mee te nemen. Dat betekent dat het feitelijk vastleggen van de detailleerde verroostering in het tweede semester niet in maart al is. Daar ligt een prototypische uitwerking, maar die wordt nog niet helemaal vastgelegd. Die wordt later in het jaar herbevestigd. Dat de resultaten van de evaluatie kort na de vakantie worden besproken. En daar waar die aanleiding geeft tot een bijstelling waar de medezeggenschap wat over moet vinden, kan die gewoon plaatsvinden. Want dat was, we moeten ook uitkijken dat niet alles was. Als nu het zo is dat het jaar verroosterd is, maar in september, oktober komt er een ernstig probleem aan de orde. En we zeggen dat moeten we bijstellen, dan doen we dat nu ook. Dat kan dus. Alleen ik bepleit dan, als we die weg bewandelen, wel terughoudendheid om niet voor elk akkefietje die weg te zoeken, want anders overbelasten we het systeem. Maar als we dat zo doen, dan moet je het vooral zien dat je in maart in de planningcyclus de best mogelijke schatting van je intenties geeft en dat die voor het eerste semester ook vast moeten liggen, want het moet naar de zomer gaan draaien. Dat er als het ware een herbevestiging van de veroostering in de loop van het najaar, maar zeker op tijd natuurlijk, voor 1 januari plaatsvindt. Maar mocht blijken dat je het echt heel anders aan wilt pakken, dan is daar de grootste bottleneck nog aan te spreken. En dat als er majeure inhoudelijke dingen zijn, dan moet je dat ook naar aanleiding van de evaluaties vrij vroeg in het najaar, dus september, oktober, kunnen aftikken in een faculteitsraad. Maar wees daar terughoudend mee om niet alles daar te willen bespreken. En sommige dingen ook gewoon wel als operationele dingen te zien die wel goed moeten worden afgestemd. Maar als we zo mee omgaan, dan denk ik dat dat kan oplopen. En we hopen natuurlijk dat het probleem steeds kleiner wordt, omdat je na een paar cycli denkt dat de evaluaties van het derde en het vierde module, ja, of de CQ, zevende en de achtste, ja, want dat gaat natuurlijk verder, dat die na een paar keer alleen maar tot kleinere bijstellingen aanleiding geeft die niet meer die grote implicaties hebben.
Van deze proces gaat.
Nou, ik ben er toch niet helemaal gelukkig mee, want dan blijft het punt staan, in maart moet je voor het derde, vierde kwartiel informatie aanleveren, terwijl je nog niet weet wat je volgend jaar wil gaan doen, omdat je eerst wil ervaren wat er nu gaat gebeuren. Het is meer dan alleen de verroostering. Tuurlijk, dan kun je denk ik makkelijk een lager plannen. Maar het gaat ook om, is mijn aanpak überhaupt geschikt? Wil ik misschien toch een ander boek gaan meenemen? Moet ik een hele andere toetsvorm gaan doen? Al dat soort informatie. Ik zou me best kunnen voorstellen dat je zegt, voor het tweede semester ligt daar een deadline ergens per 1 juli. Want ik weet niet waarom.
Die moet veel laat liggen. Ja. Als je evaluatie serieus wil doen van kwartiel 4, dan kun je niet alles aan de deadline van 1 ton opnemen. Tenzij je gewoon zegt van ja, evaluaties zijn mooi, maar het betekent dat we geen enkele invloed daarvan laten hebben op het volgend jaar. Het moet gewoon 2 jaar te maken. Dat is eigenlijk wat je kan doen.
Ja, wat ik wil even weten, dit is nog even een onderlinge discussie. Hoe treed jij hierin?
Nou ja, ik vind dit is dus een operationeel niveau waarom ik denk eigenlijk, dat moet je niet in dit detail hier af willen timmeren. Ik denk dat, kijk, ik vind Frank iets te veel in zitten. Ik interpreteer gewoon dat als je in maart, wil je toch al beginnen met een zo volledig mogelijk beeld neer te leggen, waarbij iedereen weet dat wat er over het tweede semester van dat volgende jaar staat, dat daar nog echt wijzigingen mogelijk zijn, zeker in deze situatie. Dat is de context. Ja? En dan zou ik zeggen, ja, je werkt op dat moment vanuit, als wiskundige blijf maar even, de nulhypothese. Het programma van het volgend jaar is die van dit jaar, tenzij. Want we mogen er ook vanuit gaan dat je inzet voor je ontwerp nu is wat je wilde doen. Maar wij behouden wel de mogelijkheid als wij een echte evaluatie, en dan ben ik het met Herbert eens, moet ook echt de consequenties kunnen hebben. Dat vraagt enige tijd. En dan ben je niet bediend met 1 juli, dus dat is dan later. En dan moet je inderdaad, als je majeur verschil van inzicht hebt, dan kan dat ook nog bediend worden. Alleen, dat moeten we niet overal natuurlijk ook echt willen gaan doen, want dat geeft wel erg veel onrust. Dus in die zin mag het ook wel een beetje terugduwen. Maar wat volgens mij Frank wil, kunnen we in reden met zo'n aanpak wel bereiken.
Frank, kijk, je moet ook.
Ik moet werken.
Ja.
Nou, dat ben je het ermee eens.
Dat ligt dan de onderling in de huurraad nog even en kan het nog vrijgeschreven worden, maar op een later moment.
Excuus dat ik
goed. Zijn er anderen die over dit tweede deel op dit moment nog iets te bergen willen brengen? Nee. Dan wou ik misschien of ik jullie hoofd letterlijk bijna nog één punt even maken. Er wordt dus in de punt over functiebeperking gesproken. Jullie weten allemaal dat we dat als uitgebreide definitie hebben, zo lang. Maar ik zeg het nog maar een keer, functiebeperking gaat dus ook over bijvoorbeeld bestuursactiviteit. Ja?
Dat is ook functiebeperking.
Ja, zo kun je het noemen, maar
ik ervaar het ook niet zo.
Het is meer dan een gebroken been. Ja? Ja. Goed, dit gezegd hebben we dit punt dan afsluiten. Het advies is gegeven, de commentaren zijn daar al gehoord. Dan ga ik